Goed, onze eerste studie dan van vanavond, broeders en zusters. En we hebben als thema een algemene inleiding op ook het algemene thema Mozes, een type van Christus. En zoals gezegd, u vindt in het programma de onderwerpen, maar tegelijkertijd ook de Bijbelgedeelten die u ook dan steeds ter inleiding kunt lezen. En vanavond dan ter inleiding Romeinen 11, vers 33 tot en met 36. Ik hou mijn studies vanuit de NBG-vertaling, de NBG-51-vertaling. Dat is niet een principekwestie of iets dergelijks, maar het is wel een vertaling waar ik zelf erg mee ben vertrouwd. Hoewel, ik moet u zeggen, ik merk dat deze vertaling steeds meer een onbruik raakt. Hij is, geloof ik, niet eens zelfs meer te koop. Mijn zondagse spreekbeurten doe ik het tegenwoordig. Veelal ook uit de herziene statenvertaling. Maar ja, ik ben, ja, zoals gezegd, erg vertrouwd met de NBG. En ik ga ervan uit dat ook velen van u niet onbekend zijn met deze NBG 51 vertalen. Romeinen 11, en daar lezen wij dan vanaf vers 33 tot en met 36. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want, en dat is eigenlijk de conclusie van deze drie hoofdstukken die Paulus hier mag wijden in deze brief, met betrekking dus tot Israël, Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst. En dan eindigt hij in vers 36. Want het is uit hem, het is door hem en het is tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Goed, dus vanavond een inleiding op het thema Mozes, een type van Christus. En eigenlijk wil ik vanavond met u stilstaan, vooral bij het begrip typologie. Wat is nou typologie? Wel, het woord type, dat is afgeleid van het Griekse woord typos. En ik ga het u een beetje lastig maken. Althans, het valt denk ik ook wel weer mee. Dat woord, dat vinden we 16 keer, dus dat woordje typos, komen we 16 keer tegen in het Nieuwe Testament. Dat woord typos, dat is afgeleid van een werkwoord tipto. Nou. En dat begrip tipto, dat werkwoord tipto, dat betekent slaan of treffen of kwetsen of verwonden. Nou, als ik dat gezegd heb, bent u het spoor helemaal bijster, want u zegt dan misschien van wat hebben we daar nu mee van doen als wij met elkaar het woord van God bestuderen. Wel, het gaat me even om de etymologie. Het gaat me even om waar dus dat woord type van is afgeleid. Het is dus afgeleid van een werkwoord dat kwetsen of verwonden betekent. Wat bijvoorbeeld met een stok of met een roede of met een zweep gedaan kan worden. Wat je dan overhoudt, wat het resultaat daarvan is, ja, dat is dus een verwonding of een litteken. En daar hebben we dus het woord typos. Het woord wat eigenlijk aangeeft dat, ja, er iets zichtbaar is gemaakt wat er voorheen niet was. Iets zichtbaar is geweest waar dus, ja, iets aan vooraf is gegaan. En ik zal u een heel duidelijk voorbeeld geven en dan begrijpen we denk ik helemaal waar we het over hebben. Namelijk als Thomas zegt tegen zijn medediscipelen, als hij gehoord heeft dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan en daar heel veel moeite mee heeft om dat zomaar uit hun mond dan ook maar als waarheid te erkennen. dan zegt Thomas in Johannes 20, vers 25, en ik gebruik daar nu even de Statenvertaling. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, daar heb je het woord tupos. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Met andere woorden, Thomas was ervan overtuigd dat, ja, als de Heer Jezus uit de dood zal zijn opgestaan, dat hij herkenbaar moet zijn, ja, aan datgene wat er kort geleden aan was voorafgegaan, namelijk zijn lijden en sterven aan het kruishout van Golgotha. Zijn handen die door de spijkers waren doorboord. En het is heel opmerkelijk dat dus Thomas verwacht dat ook in dat opstandingslichaam die tekenen dan nog te zien zullen zijn. En dat was natuurlijk ook inderdaad het geval. Hè? Eigenlijk heel bijzonder. Hè, dat, en ik denk ook dat, ja, hè, ook als we lezen ook over datgene wat de schrift ook zegt met betrekking tot de toekomst. Hè, dan zal de Heer Jezus ook als het lam hè, altijd herkenbaar zijn. Op een of andere manier zal de Heer Jezus dus herkenbaar zijn aan de tekenen van zijn lijden. En daar vinden we dus het woord tupos. Wel, dat woordje tupos, of type beter gezegd, en dan kijk ik even naar Harry, vinden we natuurlijk ook terug in het woordje typografie. De kunst van het vormgeven, het zetten en het drukken van een tekst. Typografie. Nou, als u daar wat meer over wil weten, dan moet u zijn bij onze broeder Harry, want die weet daar alles van te vertellen. Typografie. Ja, inderdaad, vormgeven aan een tekst. Denk bijvoorbeeld ook, misschien een wat simpeler voorbeeld, aan het woord typemachine. Waarmee we dus via letters, en letters worden, begrijp ik, in de drukkerswereld ook aangeduid als typen. Waarmee dan die letters op het papier worden afgedrukt. Met andere woorden, een onzienlijke gedachte, die wordt zichtbaar, die wordt afgedrukt. Die is leesbaar. En daarmee, ja, wordt dus ook door, ja, die tekst, die leesbare tekst, wordt dus de gedachten van de schrijver, van de auteur, onthuld. Nou, het woord tupos komen we, zoals gezegd, 16 keer in het Nieuwe Testament tegen, onder verschillende woorden, verschillende vertalingen. En we hebben net al even gezien in Johannes 20, vers 25, de tekenen der nagelen. Nou, dat is dat woordje tupos. We komen het ook tegen bijvoorbeeld in Hebreeën 8 vers 5. We hoeven de teksten niet allemaal op te zoeken. Dat mag natuurlijk wel, maar om eventjes toch een beetje vaart in het verhaal te houden. Hebreeën 8 vers 5, daar staat: deze verrichten slechts, en dan gaat het over de priesters onder het oude verbond, slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Daar heb je het woord tupos. Het voorbeeld dat u getoond is op de berg. Mozes die de tabernakel heeft gemaakt, maar niet zomaar willekeurig is te werk gegaan. Niet zomaar naar zijn eigen gedachten en ideeën die tabernakel heeft en de voorschriften voor die tabernakel heeft gegeven. Nee, hem is daarvoor een voorbeeld gegeven, een tupos. Het was een afbeelding van de ware tabernakel die in de hemel is. En waar de Heere dus een afbeelding van aan Mozes heeft gegeven en getoond op de berg. Tupos. We komen het ook tegen in 1 Timotheus 4 vers 12, waar Paulus zegt over Timotheus, of tot Timotheus: niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. Daar heb je dus ook weer een tupos. Timotheus die werd opgedragen om iets zichtbaar te maken. Een voorbeeld te zijn voor de gelovigen. Zodat ook inderdaad de gezindheid van Christus in hem openbaar zou worden. Typos, een voorbeeld voor de gelovigen. In wandel, in liefde, in geloof en in reinheid, zegt Paulus. Dat zijn eigenlijk die elementen waarvan Paulus verwacht dat die dus in het leven van Timotheus openbaar worden. Als een voorbeeld, als een type, een typto van datgene wat onzienlijk is. Christus is voor ons onzienlijk, maar zijn gestalte mag wel in ons leven openbaar worden. En dat is eigenlijk het verlangen ook wat Paulus ook heeft met zijn jongere broeder Timotheus. Dat leer en leven in zijn dienst ook herkenbaar zouden zijn en ook met elkaar in harmonie zouden zijn. Dat ook de gezindheid, de gestalte van Christus in hem, in zijn wandel, in zijn liefde, in zijn geloof, in zijn reinheid, dan ook openbaar zou worden. En hij zo dus een voorbeeld, een typos zou zijn voor de andere gelovigen. Wel, in Romeinen 5 vers 14, daar komen we het woord ook tegen. De NBG gebruikt dan het woord beeld en de Statenvertaling gebruikt hier het woord voorbeeld. De verschillende vertalers hebben soms verschillende woorden gekozen om uiting te geven aan datgene wat er in de grondtekst staat. In Romeinen 5 vers 14, daar wordt gesproken over de dood die heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad, en dan heb je het, die een beeld is van de komende. Een typos is van de komende. Adam, hij was in feite een beeld in vele opzichten, een type, of een voorbeeld van degene die komen zou. Adam, de eerste Adam, zoals hij ook in 1 Korinthe 15 wordt genoemd, en Christus is de laatste Adam. De eerste Adam, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 45, was een levende ziel. En de tweede Adam, Christus, dat was een levendmakende geest. Christus geeft het leven. Christus wordt ook genoemd de laatste mens. Adam wordt genoemd de eerste mens. Christus, neem me niet kwalijk, wordt genoemd de tweede mens. In Christus begint daar, om zo te zeggen, eigenlijk een nieuw geslacht. Wij zijn in Christus tot een nieuwe schepping geworden. En als zodanig zien wij dus dat die beelden dus ook overeenkomen. En dus die beelden dus ook eigenlijk door de schrift ook zelf worden aangereikt. Adam en Christus. Adam die dus een beeld is van de toekomende, de Christus. Wel, ik las in een theologisch woordenboek een mooie definitie van het begrip typologie. En die wil ik graag aan u voorlezen. Een type is een schaduw geworpen op de bladzijde van de oud-testamentische geschiedenis, waarvan de volle belichaming, of de antitype, wordt gevonden in de nieuw-testamentische openbaring. Ja. Dus een type is een schaduw geworpen op de bladzijde van de oud-testamentische geschiedenis, en daar zullen we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan, bij die oud-testamentische geschiedenis, namelijk bij het leven en de dienst van Mozes. En we zullen zien dat die geschiedenis eigenlijk schaduwbeelden bevat van datgene wat er in feite met name in de nieuw-testamentische geschriften wordt ontvouwd, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk een prachtige manier om dus ook die oud-testamentische geschriften te lezen. Ik heb wel eens de indruk, en misschien wel meer dan een indruk, dat het Oude Testament tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo in trek is. Dat er feitelijk maar heel weinig uit die oud-testamentische geschriften wordt gepredikt vandaag aan de dag. En Wat een geweldige mis, want juist in die oud-testamentische geschriften, ook in die oud-testamentische geschiedenissen, gaan zo ontzettend veel beelden schuil, die ons feitelijk een prachtige beschrijving geven van de Heer Jezus Christus. En ja, laten we daar maar eens een paar voorbeelden van noemen. We gaan straks natuurlijk uitgebreid, de studies die volgen natuurlijk uitgebreid in op het leven van Mozes. Maar ik beperk mij nu even tot een aantal voorbeelden vanuit die oud-testamentische geschriften met betrekking dus ja, tot die typologie. En ja, die beelden die daarin te vinden zijn, die in feite dus hun vervulling, hun antitype vinden in de Heer Jezus Christus. Nou, denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Abraham en Isaac. Abraham die Isaac in Genesis 22 moet offeren. Ja, als je dat zomaar als een geschiedenis leest, dan zeg je ja, het is misschien wel boeiend. Dat Abraham ja, toch zo op de Heere vertrouwde. Want dat komt natuurlijk in die geschiedenis wel heel erg tot uitdrukking. Denk alleen al aan het feit dat als Abraham dan op die plek aankomt waar hij dan Isaac moet offeren, dat hij dan zegt tegen de knechten dat zij zullen heen gaan om te offeren en dat zij weer zullen wederkeren. Met andere woorden, dat is ook de uitleg die we ook vinden in de Hebreeënbrief. Abraham verwachtte, en in dat geloof is hij ook uitgegaan, dat God bij machte was om hem ook weer uit de doden weer terug te brengen. Isaac. Dat is bijzonder, dat geloof van Abraham, wat in die geschiedenis tot uitdrukking komt. En daar kunnen we natuurlijk eigenlijk al heel veel mee. Als we ook denken aan de geliefden die ons zijn voorgegaan. Die ons ontvallen zijn in de dood. En dat we mogen weten dat er een dag zal komen waarop de Heer Jezus hen ook weer zal terugbrengen uit de dood. Dat is een geweldige hoop en geweldige troost die in deze geschiedenis ligt opgesloten. Maar broeders en zusters, het mag natuurlijk ook duidelijk zijn dat hier ook een stukje typologie in te vinden is. Namelijk dat Isaac een beeld was van het lam dat geslacht zou worden. Het lam met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En het is wat dat betreft eigenlijk ook heel opmerkelijk dat de heuvel Golgotha weer deel uitmaakte van diezelfde bergrug Moria, waar dan Isaac geofferd zou worden, als het ware. Dus dat beeld ligt er heel duidelijk in opgesloten. Het is ook bijzonder dat bijvoorbeeld ook Abraham zegt in Genesis 22... dat de Heere erin zal voorzien. U weet ook dat Isaac constateert, terwijl hij dan met zijn vader op weg is naar die offerplaats, ja, dat vuur daar wel aanwezig was. En dat mes was daar wel aanwezig. Maar één ding ontbrak. En dat was het offerlam. En dan is het zo mooi dat aan Abraham zegt, de Heere zal, is die wel eens opgevallen dat er staat, zichzelf zal voorzien in een lam ten brandoffer, mijn zoon. Wij denken altijd aan onszelf. Maar het is in feite de Heere die zichzelf een lam ten brandoffer voorziet. En zo is het eigenlijk ook. Wij zien natuurlijk vaak het offer van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats voor de redding van onze zielen. En ik zeg daar natuurlijk volop amen op. Maar het uiteindelijke doel van God is in uw en in mijn leven, met de verlossing die hij door de Heer Jezus tot stand heeft gebracht, is dat de Heere God erdoor verheerlijkt wordt. Dat, om zo te zeggen, de Heere God tekort was gedaan door onze zonde, door onze ongerechtigheden, en dat als het ware God weer wordt gerehabiliteerd. Het is God die zichzelf een land en brandoffer zal voorzien, mijn zoon. En daar, ja, dan moet ik weer denken aan de verse die we net hebben gelezen in Romeinen 11. Het is uit hem, het is door hem, maar het is ook tot hem. Ziet u, wij zijn nooit het einddoel. Het is God zelf die het einddoel is. Het is God zelf die zich verheerlijkt. En daartoe mogen wij ook een middel zijn. En geweldig dat we ook mogen weten dat de Heer ook door ons heen tot zijn doel komt. En de Heer ook door zijn geest ook zoekt zichzelf te verheerlijken. Wel, en dan zegt vervolgens Abraham, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. En eigenlijk, als je dat nou weer, ook weer, ja, die tweede laag ziet, hè, want profetie is vaak, heeft vaak meerdere lagen. Hè. Inderdaad, op die berg des Heren, op die berg Moria, voorzag de Heren inderdaad in een lam. Hè. Want uiteindelijk werd niet Isaac geofferd. Maar werd daar een lam geofferd wat daar aanwezig was. Dat daar met zijn horens in de struiken aanwezig was. En wat vervolgens dus in de plaats dan weer van Isaac werd geofferd. De Heere die dus voorzag. Maar in de tweede plaats zien we dus het tweede profetische element. De typologie, de type. Dat uiteindelijk Isaac dus weer een beeld is. En ook dat offerdier wat daar geofferd werd uiteindelijk weer een beeld is van datgene wat komen zou, van degene moet ik zeggen die komen zou, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij is het lam van God. Maar tegelijkertijd, als je denkt over op de berg des Heren, zal erin voorzien worden. Ja, als je dat dan weer legt, bijvoorbeeld naast Jesaja 25. En dat is een prachtige profetie, waar straks dus de volkeren zullen optrekken naar de berg des Heren. En het is prachtig als je dan leest in Jesaja 25, dat de Heere dan op die berg een feestmaal zal aanrichten, met vette spijzen, een feestmaal met belegen wijnen van mergrijke en vette spijzen en gezuiverde belegen wijnen. Er ontbreekt niets, een maaltijd voor de volkeren der aarde. De Heere voorziet dus straks op een geweldige wijze in het voedselprobleem. Wat vandaag aan de dag nog zo schrijnend aanwezig is. Maar de Heere zal straks een feestmaal aanrichten. Want de Heere houdt van feestvieren. En ik bedoel dat nou niet banaal. Zoals wij vaak associaties hebben met het begrip feestvieren. Maar ik denk dan vooral aan bijvoorbeeld Leviticus 23. De feesten des Heeren. En op dit moment zijn wij in de dagen voor Yom Kippur. De periode tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar dat pas is begonnen, en Yom Kippur, volgende week zaterdag, volgende week zaterdag, dat is weer zo'n geweldig feest, eigenlijk een inzetting van de Heere, de feesten des Heere. En straks zal dus er ook zo'n feestmaal gevierd worden. Het zal een periode zijn, zo staat er dan in Jesaja 25, op deze berg zal de Heere de sluier vernietigen die alle naties omsluit en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Als ik die tekst lees moet ik altijd denken aan die moslima's die daar gesluierd rondgaan. En wat kun je daar eigenlijk een medelijden mee hebben? Als je bedenkt hoe zij eigenlijk hun verstand en hun gedachten eigenlijk is versluierd. Ook geestelijk gezien versluierd zijn. Eigenlijk niet de dingen zien zoals wij ze vanuit dat heerlijke perspectief van Gods woord mogen kennen. Die sluier, die eigenlijk typerend is voor elke religie. Buiten het kennen van Christus om. Die sluier zal straks vernietigd worden. Die ogen zullen gaan zien. En die bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn, staat er dan in Jesaja 25, die zal worden weggenomen. En dan vers 8, hij zal ook voor eeuwig de dood vernietigen en de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Een geweldige tijd zal zijn en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heere heeft het gesproken, staat er dan in Jesaja 25. En inderdaad, ook dat zie je dus als een soort type. Op de berg des Heren, daar, dat is de plaats waar de Heren zal voorzien. Waar hij heeft voorzien in het offer, in de tijd van Genesis 22, toen Abraham en Isaac daar inderdaad constateerden dat de Heren zichzelf daar een lam ten brandoffer had voorzien. Het speelt dus verder, die typologie gaat verder naar Golgotha, daar waar de Heer Jezus heeft, waar de Heere God heeft voorzien in een lam ten brandoffer. Zijn zoon die hij daar gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. En dan is er eigenlijk in die typologie nog weer nog weer een laag die uiteindelijk dan weer gaat naar die berg des Heren, waar we dan ook de wereldwijde resultaten zullen gaan zien, hè, als straks de Heer Jezus Christus zal zijn teruggekeerd. Hè, en dan ook de aarde een geweldige metamorfose zal ondergaan. Hè, de aarde dan ook zo zal veranderen, hè, dat zelfs de dierenwereld een enorme verandering zal ondergaan. Hè, denk aan de dieren die dan nu nog wild zijn, maar dan samen met elkaar zullen optrekken. Een zuigeling die zelf zit bij het hol van een adder, enzovoort, enzovoort. Hè. Prachtige wereld zal dat zijn. Maar het mooiste is dan ook dat ook de Heere dan ook het middelpunt zal zijn van aanbidding van de volkeren der aarde. Die dus ook zullen gaan zien dat op die berg des Heeren de Heere waarlijk heeft voorzien. Als we nog even denken aan die geschiedenis van Abraham en Isaac, dat offer van Isaac, dan zien we daar natuurlijk in Abraham ook weer een type van de Vader, God de Vader. Die inderdaad zijn zoon heeft gegeven. Als we ons even indenken wat dat voor Abraham betekend moet hebben, dat hij afstand moest doen van zijn zoon. Hij wist dan wel dat hij dan wel weer teruggebracht zou worden uit de dood, maar toch. En daarin zien we dan ook weer eigenlijk een prachtig beeld van Abraham als God de Vader. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus zegt in Romeinen 8. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Zoals dat eens even op ons laten inwerken, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Nou, we vinden het eigenlijk geïllustreerd in de typologie van Genesis 22. We vinden het geïllustreerd in de wijze waarop inderdaad Abraham dan bereid was om in het geloof, maar ook in gehoorzaamheid, dan ook zijn zoon af te staan. Wel nu, een ander voorbeeld, en dan gaan we zo afsluiten. Denk aan de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Een geweldige verlossing die de Heer aan zijn volk heeft bereid. Dat volk dat daar was onder de slavernij van Farao. Onder de slavernij van de Farao. Ja, Farao die een heel herkenbaar beeld weer is van Satan, die de mensen in slavernij ter onder houdt. Ziet u de typologie? En dan vervolgens dat volk dat verlost wordt. Ja. Door de machtige hand des Heren, zo lezen we dat regelmatig in de geschriften. Maar daar wel eerst iets aan vooraf gegaan moest worden, en dat was de slachting van het lam, weer het lam, ziet u? Want het was inderdaad het paaslam dat geslacht moest worden. En vervolgens, dat bloed moest ook aangebracht worden aan die bovendorpel en die beide zijposten. Dat lam kon niet zomaar willekeurig gekozen worden. Het was niet zomaar een lam dat men zomaar eventjes van stal haalde, om zo te zeggen, en dat dan maar gebruikte. Nee, het moest, het woordje, het Hebreeuws gebruikt daar het woordje tamim, het moest een volmaakt lam zijn. En het moest ook nog 4 dagen lang geobserveerd worden, dat het inderdaad volmaakt was, dat dat lam inderdaad geen enkel gebrek had. En wat een prachtig type, daar heb je het weer, typos, is dat van de Heer Jezus Christus. Hij was het volmaakte lam van God. Er was niemand die ook maar iets tegen hem kon inbrengen, althans niet in overeenstemming met de waarheid. Er is wel veel tegen hem ingebracht, maar het waren valse getuigenissen. Maar keer op keer moest zelfs ook Pilatus constateren dat hij in deze mens geen zonde vond. Geen recht, geen basis vond, geen aanleiding vond om hem ter dood te veroordelen, enzovoort, enzovoort. En dat is in feite ook wat de Bijbel ook zegt. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Gedurende de 3,5 jaar dat de Heer Jezus zijn openbare dienst op aarde heeft vervuld, hebben ja, de verschillende lagen in de bevolking, hè, de verschillende individuen, maar ook, hè, de verschillende religieuze lagen van de bevolking, hebben hem kunnen volgen, hebben hem kunnen observeren. En hebben inderdaad moeten constateren dat hij volmaakt was. En zo is hij ook als het volmaakte lam van God, hè, ja, is hij naar het kruis van Golgotha gegaan en heeft daar zijn leven afgelegd. Tot verzoening van onze zonden, van onze ongerechtigheden. Wel, Paulus die verwijst daar ook naar in 1 Korinthe 5 vers 7. Als hij zegt, doe het oude zuurdeeg weg. En u weet, zuurdeeg is in de Bijbel een beeld van de zonde. Ook weer een type, een beeld, een illustratie van de zonde. Van die oude schepping, van die oude natuur. Doe dat weg, zegt Paulus, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zit immers ongezuurd, en dat is het kenmerk, hè, van als dat paaslam, hè, dat na Pesach volgen die dagen van die ongezuurde broden, weet je wel. En daar zie je dat, eigenlijk ook weer zo'n prachtig beeld, hè, dat inderdaad dat lam, hè, werd geslacht. Ons paaslam is geslacht, zegt Paulus, Christus, en daar zie je het verband dat hij legt. Hè. De typologie die hij daar toepast. En tegelijkertijd ook voor u en voor mij zo belangrijk dat de verlossing, hè, die de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht, één ding is, maar tegelijkertijd dat daar ook redelijkerwijs uit voortkomt dat wij dus ook, ja, een geheiligd leven leiden. Dat wij ook wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat wij ook leven, ja, in dat nieuwe leven dat God ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. En dat ons leven ook zo zichtbaar wordt als een vers deeg, als een ongezuurd brood. Daar waar Christus dat oude zuurdeesem heeft weggenomen, want zo leert de schrift, we zijn met Christus gekruisigd. En vervolgens zijn wij ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En de Heere wil ook en verwacht ook dat dat ook in ons leven, in de praktijk van ons leven, ook zichtbaar was. Zoals dat ook bij Timotheus ook zichtbaar was. Zoals Paulus ook zegt, dat hij een voorbeeld moest zijn van de gelovigen. Zo voor de gelovigen. En zo, ja, zien wij die beelden, die oud-testamentische geschiedenissen, ineens tot leven komen. Als we nog even verder gaan ook met die uittocht uit Egypte, dan is het ook zo heel opmerkelijk dat die uittocht feitelijk, hè, plaatsvindt op het moment dat de nood het hoogst is. We hebben het hier in onze conferenties wel eens vaker gezegd, hè, crisistijd is Christustijd, hè. En inderdaad, je ziet ook dat toen de nood het hoogst was, toen die legers van Farao aanstormden op dat volkje dat daar stond tussen die berghellingen en voor zich de Schelfzee, ze konden geen kant op. Ja, en dan zegt de Heer, als zij dan in hun nood roepen, dan lezen we in Exodus 14, vers 14, dat de Heer zegt, de Heer, of Mozes zegt tot het volk, de Heer zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Nou, dat is eigenlijk ook weer een typologie. Daar zit ook een beeld ook weer achter. Want straks, als de Heere met zijn volk, als de Heere Jezus zal terugkomen om zijn volk te verlossen. Ja, hoe zal hij dat doen? Het zal zijn in een tijd van grote benauwdheid. Moet u maar eens lezen in onder andere Matthäus 24. In die eindtijdreden van de Heer Jezus. Maar ook Jeremia en andere profeten die daarna verwijzen. Dat zal een tijd zijn van grote benauwdheid. Een tijd van grote verdrukking. Een tijd zijn waarin, ja, waarin er nog maar één ding mogelijk is. En dat is hun handen ten hemel heffen. En zeggen, Heere, het is met ons gedaan. Het is over en uit. Hè? Zoals we dat ook lezen in Ezechiël 47. Weet je wel, het dal van die dorre doodsbeenderen. Of Ezechiël 37 is dat. Het is met ons gedaan. Onze hoop, hè, is vervlogen, het is met ons gedaan. En het is juist op dat moment dat dan ook de Heere zal ingrijpen, zal interveneren. En hoe zal hij dat doen? Wel, in de tijd van de Exodus gebeurde dat doordat die Schelfzee ineens openspleet. Hè, en daar eigenlijk twee wanden van water als het ware zich bevonden, waardoor dat volk zo toch, hè, ja, door die Schelfzee heen, om zo te zeggen, door de dood eigenlijk heen naar de overzijde, het leven konden bereiken. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat je datzelfde beeld ook weer ziet. En dan zie je die verschillende lagen van de geschiedenis. Dat inderdaad is ook in Zacharia 14, wat lezen we daar? Ja, ook daar zal iets gespleten worden, niet de Schelfzee, maar de Olijfberg, die zal midden doorsplijten. En dat zal een vluchtweg creëren voor straks dat volk, zodat het ja, aan die grote benauwdheid zal kunnen ontvluchten, zal kunnen ontkomen. Ziet u inmiddels dat, en dan hebben we het nog niet eens gesproken over Jona, die 3 dagen en die 3 nachten waar de Heer Jezus verwijst naar Jona. Een prachtige geschiedenis van Jona. Die 3 dagen en die 3 nachten. Jona ook weer een beeld van Israël. Jona die daar ja, in die zee werd geworpen. Zoals Israël in de volkerenzee is geworden. De diaspora. De zee die vaak in de Bijbel een beeld is van de volkeren. En op de 3e dag. Ja, dat de Heer dat volk weer aan land zal brengen. Zal verlossen. Jona die eerst niet wilde evangeliseren in Nineveh. En weet u, het is opmerkelijk dat wij als stichting nog wel eens worden bekritiseerd door Joodse mensen. Ja, jullie evangeliseren. Maar wij niet hoor. Wij zijn niet missionairen, zeggen ze dan met enige trots. En weet u wat wij daar zeggen? Dat is jammer, want dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Want jullie zijn het volk dat God heeft aangesteld om een licht in deze wereld te zijn. Jullie zijn eigenlijk het zendingsvolk bij uitstek. En het is zo bijzonder dat als dan Jona vervolgens dan weer teruggebracht wordt. En daar wordt uitgespuugd. Daar en daar vervolgens aan land komt. Ja, dan is Jona ineens wel bereid. Om die prediking daar te doen aan Nineveh. En wat is het gevolg? Nou, heel Nineveh komt tot geloof, broeders en zusters. Ger en ik hebben 4,5 jaar in Bolivia gewerkt. En op heel veel plaatsen hebben we het evangelie mogen brengen. En we hebben natuurlijk ook gelukkig ook mensen tot geloof mogen zien komen. Zoals we dat ook in dit werk onder het Joodse volk van tijd tot tijd mogen zien. Maar het gaat nog maar om de enkeling. Maar straks, als dat volk tot leven komt. Als dat volk werkelijk tot kennis komt van de Messias. En tot overgave komt. Dan zal het inderdaad het zendingsvolk bij uitstek zijn. Want dan valt alles ook op zijn plaats. Het valt mij altijd weer op als je met Joodse mensen spreekt. En onze broeder zei het me net nog. Hij had laatst ook een ontmoeting met ook een Joodse iemand. En hij constateerde eigenlijk ook de enorme ja, intellectuele potentie die dat volk heeft. Maar intellectuele potentie, maar ook in de zin dat, ja, dat men doorkneed is in die oud-testamentische geschriften. Men daar zoveel van weet, alleen ja, de sleutel hebben ze niet in handen. Want de sleutel is Christus. Zonder Christus je blijft het een dode letter. Maar als zij straks de Christus der schriften gaan leren kennen en die oud-testamentische geschiedenissen ineens gaan zien en gaan verklaren, ook vanuit de typologie, vanuit de beelden die daarin liggen opgesloten. Ja, Paulus zegt het, hè. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Als Israël straks tot bekering komt, broeders en zusters, dan zal dat geweldige gevolgen hebben voor deze wereld. En dan zullen, zoals we net ook hebben gezien in Jesaja 25, de volkeren komen tot kennis van de Messias van Israël. En ze zullen optrekken naar de berg des Heren. En daar ook verder door de Heren dan ook onderwezen worden. Wel, dan hebben we het nog niet gehad over Jona, maar dat gaan we nu over Jozef. Want daar hebben we natuurlijk de vorige keer uitgebreid ook bij stilgestaan. Er is één ding wat ik tegen u wil zeggen. En ik heb dat hier ook wel eens vaker gezegd. Maar ja, goed, als je een beetje ouder wordt dan vraag. Ja, dan herhaal je. Heb je dat ook af en toe of niet? Nou, ik heb het heel af en toe wel eens. Maar ik vind altijd de Engelsen die zeggen history is his story. En dat vind ik altijd zo mooi, want dat is eigenlijk history. de geschiedenis. De geschiedenis, althans zoals die in Gods woord staat opgetekend, broeders en zusters. Dat is een geschiedenis die niet zomaar een geschiedenis is die via een bepaalde willekeur is verlopen of wat dan ook. Maar het is his story. Het is zijn geschiedenis. De Heere, en dat is eigenlijk ook het unieke van de schrift, heeft de geschiedenis laten optekenen waarin die geschiedenis eigenlijk meerdere lagen te vinden zijn. Inderdaad, een van die lagen is, oh ja, zo, hè, exact, hè, heeft dat in de geschiedenis plaatsgevonden. En daar kunnen we dan uit leren hè, hoe in die tijd gelovigen hè, hebben geleefd en de Heere ja, hebben vertrouwd hè, in de omstandigheden waarin zij leefden. Maar ja, wat ik zeker zo mooi vind, is dat in die geschiedenis hè, ook weer een andere laag is. En dat is dat die geschiedenissen ja, weer beelden hebben in zich hebben. Profetische vergezichten in zich hebben. En in feite dus, ja, allemaal, ja, noem het maar, een prentenboek zijn. We hebben nou een, want onze kleinkinderen zijn nog jong en lezen kunnen ze nog niet. En dan, ja, dan zit opa nog wel eens, en oma trouwens ook hoor, met de kleinkinderen op de schoot. En dan komt er zo'n prentenboek, zo'n plaatjesboek. Nou, wat is dit? Dat is een leeuw. En wat is dat? Oh, dat is een paard en een koe. En dan wijs je dat zo aan. En dan, nou, langzamerhand, dan kunnen ze dat prachtig eigenlijk woorden aangeven. Ze zien die plaatjes. En ze zien achter die plaatjes, zien ze... Ja, natuurlijk het beeld van het beest. Hè? Nou ja, in de goede zin dan, want het, ja, er zal ook nog een beeld komen voor het beest. Dat bedoel ik nou even niet. Hè? Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat dier, hè? Kan ik beter zeggen. Ja. Nou, en zo is het eigenlijk. Als je zo de schrift gaat leren, gaat lezen, dan is het net een prentenboek. Dan ontdek je allemaal plaatjes. En natuurlijk, die plaatjes die gaan eigenlijk maar over één persoon. De Heer Jezus Christus. Hoewel ik daar natuurlijk ook bij moet zeggen, zoals we ook reeds gezien hebben, in die typologie zien we natuurlijk ook vaak Gods plan en Gods heilsplan, hoe hij dat volvoert, daarin tot uitdrukking gebracht. En dan worden die geschiedenissen, ja, die komen ineens tot leven, die krijgen kleur, die ga je ineens driedimensionaal zien. Heeft u wel eens driedimensionaal televisie gekeken? Jan Hendrik heeft het een keer gezien. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik het zag. Normaal gesproken zit je naar je beeldscherm te kijken en daar gebeurt het zich allemaal achter je beeldscherm. Daar speelt het zich af. Het grappige is, op het moment als je driedimensionaal kijkt, dan krijg je zo'n brilletje op. Hè, en dan gebeuren er allerlei technische dingen. En dan ineens dan komt dat beeld, dat komt als het ware uit die televisie, komt die tot leven. Dat is een hele merkwaardige ervaring. En eigenlijk, broeders en zusters, het is maar een hele zwakke beschrijving van datgene wat de Heer ons vanuit die oud-testamentische geschiedenissen wil leren. Hij wil het tot leven brengen. Hij wil het er als het ware uit laten komen. En natuurlijk, de eerste plaats, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis Gods. Want hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Kun je je voorstellen dat je een geschiedenis optekent, een geschiedenis laat gebeuren. En tegelijkertijd dat in die geschiedenis daar een hele duidelijke rode lijn doorheen loopt. En een rode lijn eigenlijk weer een verklaring is hè, en tot een tweede laag leidt. Hè, ja, een profetische laag leidt. Waarin de Heer Jezus Christus openbaar wordt. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En zo mag het ook in ons leven zijn. Wij weten nu, zegt Paulus, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wat worden we als kinderen van God soms beproefd en wat zijn het soms moeilijke wegen? En wat zijn er vaak zaken, dingen, gebeurtenissen waarvan we eigenlijk... Ja, eigenlijk ons afvragen, waarom moet dat nou? We zien nog niet de verbanden. Maar die zijn er wel, alleen wij zien ze niet. En wat we mogen weten is dat history is history. Het is de Heere zelf die uiteindelijk al die dingen laat medewerken ten goede. Een wonderlijk weefwerk. Ik zit ineens te denken aan wat ik eigenlijk altijd in mijn Bijbel heb. Als je nou dit ziet, hè? Ja, je zult het misschien niet zien, het is te ver af. Maar het is, ja, het is gewoon lelijk. Kijk maar eens. Toch? Ziet u daar iets moois aan? Ja, ik zie ook niet wat het is, hoor. Ja, ik zie het wel, maar u ziet het niet. Want ik zie namelijk deze kant. Ziet u? De achterkant van het borduren. En dan ziet u, het is de kroon. En zo is het eigenlijk ook met het woord van God, hè. Wat wij nu zien, dat is alles nog. Ik zie die zuster daar liggen op die bank. Ja. Je had dat zo anders voorgesteld, terwijl het wel fijn is dat jullie er zijn, hè? Ja, prijs de Heer. En we begrijpen het niet altijd, omdat we tegen deze kant aankijken. Maar uiteindelijk, broeders en zusters, maakt de Heer iets fantastisch moois. En dat zullen we ook straks mogen aanschouwen. Wie heeft de zin des Heren gekend, zegt Paulus. Of wie is hem tot raadsman geweest? Ik hoor nog wel eens in gebedsdiensten dat mensen dan de Heren gaan zeggen ze hoe hij het moet doen. Weet u wel? Dan zeggen ze Heren en u moet dit en u moet zus en u moet zo. En eigenlijk de Heren voorschrijven hoe hij het zou moeten doen. Maar de Heren heeft geen raadsman van nodig, lieve vrienden. Laat dat ook niet, laten we zeggen, ons gebed zijn, hè, dat we de Heere gaan voorschrijven. Maar dat we eenvoudig bidden wat de Heer Jezus ook bad in de uren van zijn benauwdheid. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wie is hem tot raadsman? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Het is uit hem, het is door hem. En het is tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.